Onze hulp en enige verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Heere, open gij mijn lippen door uw kracht, zo zal mijn mond uw lof gestaag vermelden. Laten we zingen, gemeente 51, vers 8. De vervolgende schriftlezing uit Lucas 24. En we lezen nu de versen 13 tot en met vers 35. Daarna willen we het geloof belijden met de woorden van Jesaja. En dan willen we zingen uit Psalm 19, vers 5. Des Heere, vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Het vijfde van Psalm 19, na de belijdenis. We lezen het woord van de Heere, Lucas 24, vers 13, aldus. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging, en hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordde, zeide tot hem: Zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen: Welke? En zij zeiden tot hem de dingen aangaande Jezus, de Nazarener, welk een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart om te geloven, al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En ze kwamen nabij het vlek daar ze naartoe gingen en hield zich alsof hij verder gaan zou. En ze dwongen hem, zeggende: Blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? En zij, opstaande terzelfde uren, keerde weder naar Jeruzalem en vonden de elfen samen vergaderd en die met hen waren. En welke zeiden: De Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Tot zover het lezen van Gods woord. En met de kerk van Nicea belijden we dan: Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Laten we samen bidden. We mochten belijden, Heere, met de kerk der eeuwen, het wonder dat er alleen maar een kerk kan zijn, omdat u, de drie enige God, uit uzelf bent uitgegaan, dat hebt laten horen een krachtige stem, zodat zon, maan en sterren de wereld die u geschapen hebt, zouden verlichten, dat zelfs het duisteren van het nacht het licht van de sterren en de maan niet kon uitdoven. Maar u bent met uw Heilige Geest heel bijzonder uitgegaan, hebben we beleden, in een tijd dat het geestelijk donker was, dat de overheden van de wereld als een antichrist hebben getracht om u tegen te staan, de weg tot u het menselijke vlees wilde aannemen, omdat wij van u zijn afgeweken en in het duister dwaalden en nooit van onszelf zouden terugkeren. Maar onwederstandelijk heeft u hem die geboren is, geleden heeft en gestorven is, opgewekt uit de doden. En de zon der gerechtigheid is gaan schijnen. En onder zijn vleugelen is er genezing. Is er levendmaking. Zelfs als een belofte voor de wereld die onder de gevolgen van de zonde zucht, maar zo weinig de oorzaak ervan ziet. En dat u komen moest om te gaan betalen voor een schuld die wij tot in der eeuwigheid niet kunnen voldoen. Maar dat u, naar uw godheid, uw majesteit, uw genade en uw heilige geest dat werk zo volkomen hebt voorbracht dat de hemel het licht heeft laten schijnen. Zelfs voor hen die in het duister dwalen, dat u gekomen bent, zoals ze mochten lezen uit het woord, met uw heilige geest, om mensen in de weg van de bekering en het geloof te doen spreken. We hebben het zelf uit zijn mond gehoord. We hebben hem aanschouwd, niet alleen in zijn werken, maar als een heerlijk persoon die ons heeft onderwezen. En nu ken ik die waarheid, dat hij mijn levende zaligmaker is. Wat is dat een heerlijke boodschap, Heere, dat u ons op de tweede paasdag tot opnieuw wil voorhouden. Laat dan de wereld zuchten. Laat dan ook uw kinderen zuchten. Maar uw heilige geest zucht nog meer. Hij bidt en hij roept het ook vanmorgen door de prediking toe. Wend u toch tot hem, o afkerige van hart. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Wees niet ten dode toe bedroefd. Verhard u toch niet. Maar laat uw hart door zijn geest vervuld worden. Opdat we niet anders meer kunnen dan hem te volgen. Of nu door de diepte heen zal gaan, Heer. Want u heeft dat gezegd. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Maar heeft beloofd. Heb dan goede moed elke dag opnieuw. Hoe donker de weg ook kan wezen. We zijn aan het eind van de tijden gekomen. En u zult naar uw heilige belofte spoedig wederkomen. Laat het beseffen, Heere, dat we daarom de tijd van de genade ook op deze tweede paasdag mogen besteden in uw heerlijke dienst, opdat we zullen worden toegerust, onderwijs ontvangen voor de tijd, voor de eeuwigheid, om dat werk te gaan doen wat straks de kerk hier in beginsel mag doen, om uw grote naam te eren en u, de drie-enige, te loven. U, o Vader, omdat uit uw verkiezend welbehagen gij de Zoon van uw eeuwige liefde geschonken hebt. U, o Zoon Gods, die het kruis hebt gedragen en de schande die u werd aangedaan, ook voor uw volk, niet hebt geacht. Maar nu gezeten zijt aan de rechterhand des Vaders. U, o Heilige Geest, die rijkelijk uitgestort bent en op de plaatsen waar uw woord nog niet is bezig bent, om het woord daar ook te laten vertalen. En zelfs onder uw oude volk Israël ze toebrengt. Geef, Heer, dat alles tot uw eer mag zijn op deze dag. Maar dat ook zij die buiten zijn, zullen horen de stem van de levende God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Gedenk daartoe de gemeente, bij de herder en leraar en de mannenbroeders kerkenraad, opdat ze daar het volk in mogen voorgaan, dat ons hebben de haast om ons levenswil, maar dat er ook een weg is bij u vandaan, dat er vrede en rust is te vinden. Laat het goed zijn, Heere, vanmorgen in de kerk, en als we niet naar de kerk konden komen, wees met de zieken en de eenzamen, zij die bijzondere zorg en mogen geholpen worden in alle dingen voor de tijd en de eeuwigheid. Maar laat er ook een woord mogen zijn die u niet kennen in de gemeente of in de wereld. Dat we ze mogen ontmoeten en zullen spreken wat we op deze tweede paasdagen mogen horen. En laat het mogen zijn dat uit de volheid van ons gemoed ons hart mag spreken tot eer van uw naam, tot heil van zondaren. En ook onze ziel mag weten, ik heb hem mogen aanschouwen in zijn heerlijkheid, in de vernedering, maar ook in zijn verhoging, dat hij heeft toegepast wat hij verworven heeft voor arme, schuldige zondaren. Wijd ons dan ook vanmorgen in het spreken en luisteren. Wij bidden het u uit genade in de vergeving van onze zonden om de levende, de opgestane koning van zijn kerk, hoort u ons om Jezus willen. Amen. Gemeente, het gelezen gedeelte zal ook de aandacht vragen voor de prediking. En dat luidt, het leidt heen naar vers 31 en vers 32, waar denk ik de kern staat van de boodschap van vanmorgen. We lezen Lucas 24, vers 31 en 32. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht en zij zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? Laten we zingen, gemeente, uit Psalm 119, vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere. En vers 65, hoe wonderbaar is me uw getuigenis. En straks zullen de collecten worden ingezameld. De eerste rondgang voor de kerk. De tweede voor kerk en Israël. En de derde voor het Orgelfonds. En de busjes bij de uitgang die zijn bestemd voor het adoptiefonds. Laten we zingen, 119, 9 en 65. Laten we na het amen van de prediking het eerste vers zingen van Psalm 84. Hoe lieflijk, hoe vol heil, genot, o Heere, de lege schare God. Het eerste van 84 na het amen van de prediking. Zie, gemeente, zo begint het gedeelte wat deze tweede paasdag onze aandacht vraagt. Een bekend gedeelte, misschien al vaak gelezen of gehoord. Maar nu gaat het wel om het zien van de opgestane Christus. Maar het woordje ziet, dat betekent niet letterlijk zien met je ogen. Dat gebeurde natuurlijk ook wel. Maar je kunt iets zien en toch niet doorgronden. Zien, wat hier staat, is eigenlijk een verwonderend zien. Dat gaat dus blijkbaar dieper. En dan de opgestane Christus mogen zien. Nou, daar gaat het vanmorgen over, gemeente, als we luisteren. Zie, de opgestane Christus komt. Drie gedachten. Hij vraagt. Hij antwoordt. En hij blijft. Zie, de opgestane Christus komt. Nou, dat hebben die twee waar de Heilige Geest heeft beschreven dat ze uit het plaatsje Emmaus kwamen, in ieder geval op die eerste opstandingsdag niet letterlijk met blijdschap gezien. Ze hebben wel de vrouwen gezien en ze hebben zelfs Petrus, Johannes zien gaan naar het graf. En die zijn toch anders teruggekomen dan dat ze naar het graf zijn gegaan. Dat hebben ze gezien. Was nou de vrees weg? Ze hebben ook iets gemerkt van wat dan nou het geloof is geweest. Want die mannen hebben net als die vrouwen daar die doeken in het graf zien liggen. Dus geen sprake van een grafroof, want dan neem je uiteraard de doeken mee. Geen wanorde. Ze hebben het allemaal wel gehoord, maar ze hebben het niet kunnen zien met de ogen van het verstand. Maar even dieper gemeten, ook niet kunnen zien en geloven met vertrouwen van hun hart. Nou, misschien zijn er wel die na de heerlijke eerste paasdag hebben gehoord dat de Heere waarlijk opgestaan is. En toen is hij voorgehouden uit Lucas 24 dat ze die dat niet zien twijfelmoedig zijn. We komen daar straks op terug. Nou, hier heb je van die mensen die dat hebben meegemaakt en als dan die eerste opstandingsdag voorbij is gegaan, hebben ze gezegd, we moeten weer weg. Waarom? Staat er niet bij. Begrijpelijk wellicht. Bezigheden buitenshuis gehad hebbende, in Jeruzalem geweest zijn met het oude paasfeest. En net als destijds Maria en Jozef. Ze zijn gegaan en ze hebben niet gezien dat Jezus toen niet meeging. Nou, ze zijn gegaan terug naar Emmaus en ze hebben niet gezien waar ze eigenlijk op hebben gehoopt. Dat is toch Pasen vieren, gemeente? Dat je zelf die opgestane zaligmaker ziet verschijnen. Weliswaar in het gewaad, zoals wij weten, uit het woord. Maar ondanks dat, ze zijn gegaan. Nou, wie het precies geweest zijn, dat doet er niet toe. Het is te hopen dat u ook een van hen mag zijn, waar dan de ene naam Cleopas is en de andere naam niet bekend is. Misschien is het wel zijn vrouw geweest of een goede vriend. Maar wat veel belangrijker is, zij gingen wel uit die kring van die discipelen die ook allerlei vragen nog zullen gehad hebben. Maar uit de kring waar het woord van de koning is, waar ze met elkaar over gesproken hebben. En ze verlaten die kring. U zult zeggen, dat is toch niet verkeerd. We gaan straks ook weer uit de kerk naar huis. En we zullen misschien onze plannen vandaag wel hebben gemaakt. Maar het is wel de vraag, wat we hier zien gebeuren, De Heer Jezus, hij ging met ze mee. Waarom? Is het omdat ze een verkeerde weg zijn gegaan, dat hij ze wil terugbrengen? Dat zou zomaar kunnen, gemeente. Want wat had de Heer Jezus ook alweer gezegd toen hij, voordat hij ging sterven, en ook later steeds weer, dat hij hen voor zou gaan naar Emmaus? Nee, dat staat er niet. Hij heeft gezegd, als u nu naar Galilea gaat, daar was het toch allemaal begonnen? Daar zult u mij zien. Waar hadden ze dan beter heen kunnen gaan? Of bij de discipelen blijven? Of alvast uitgegaan naar Galilea? Als je toch de Heer Jezus zou willen zien, dan moet je toch zijn op de plaats waar hij belooft om te komen. Zijn we zo ook vanmorgen, gemeente, aangesloten bij de kerkdienst? Als je niet kunt komen, of als je wel kunt komen? Nou, deze twee, ze zijn gegaan naar Emmaus. Maar niet zomaar gegaan. Want we hebben gelezen, als ze dan onderweg zijn gegaan, hebben ze niet gezegd, maar jammer dat het helaas voor ons niet een gezegende dag is geworden. Ze hebben ook niet zozeer gesproken over alles wat de vijand heeft gedaan. Dat kwam uiteraard wel ter sprake, maar het diepste, de kern. De een spreekt daar misschien wat makkelijker over en de ander is daar in het verborgen mee bezig. Maar het ging ten diepste over de zaken van de Heere Jezus Christus. Ziet u dat, gemeente? Als het daar nu mag gaan in je leven, dan vallen al die andere zaken weg. En als je met al die andere zaken bezig bent, dan valt Jezus weg. Het gaat dus met Pasen of hij gezien mag worden en het wonderen dat hij gezien wordt in de uitleg van zijn woord. En dat hebben ze toen op dat moment allemaal nog niet gezien. Ze hebben zelf hun vragen gehad. En die zullen ze ongetwijfeld ook al in een gebed aan de Heer hebben gesteld. Want bidden is niet alleen maar vragen. Niet alleen maar leeg zijn. Bidden, zegt onze catechismus, is allereerst weten tot wie je spreekt. En zijn belofte voorhouden. Wat hij gezegd heeft. En dan mag je met al die andere vragen ook komen. Maar je kunt dus bidden zonder geloof. Maar het echte bidden, dat is, Heer, doe het zoals u gezegd heeft. Nou, daar lezen we op dit moment niet over. Dat is eigenlijk ook verwonderlijk. Dan zou je ook kunnen zeggen, zie, daar gaan ze. En waar zijn ze nu op gericht? Zeker op Jezus. Maar er hapert blijkbaar iets. Als ze onderweg met elkander over die dingen spreken en wat er dan aan ontbreekt, wie er aan ontbreekt, dat gaat hij ze nou zelf leren. Ongedacht, wellicht ook ongevraagd, ook ongemerkt, omdat ze zo bezig zijn met de dingen van zichzelf, daar hebben we de kern van de preek al, gemeente. Ze zijn dus met hun eigen vragen zo bezig dat ze eigenlijk aan niets anders meer kunnen denken. Hoe krijg ik nu een antwoord op mijn vraag? Die anderen, die hebben het misschien allemaal wel geweten en gehoord, maar ik niet. Nou, daar zullen ongetwijfeld onder ons ook zijn die met die vragen worstelen. Heren, mag ik het ook echt geloven? En mag ik dan spreken vanuit het wonder? Niet alleen maar met mijn verstand, maar dat zullen we zo horen, gemeente. Maar hij is er. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart. En dat zien we hier gebeuren. Want ze zijn niet alleen maar druk bezig met de dingen die hen bezet houden. Dat is heel begrijpelijk. Maar in het begin van Lucas 24... staat er, ze waren twijfelmoedig. Ik denk dat het hier ook zo is geweest. Anderen hebben erover gesproken, van dat wonder. Maar waar is hun hoop, hun moed nu gebleven? Is dat hetzelfde, jongens en meisjes, als twijfelen? Twijfelmoedig? Denk het niet, gemeente. Twijfel is dat je, met David gesproken, aan God twijfelt. Dat zullen ze in de eeuwigheid niet doen. Ze zullen niet aan God twijfelen. Maar de weg van God met hen. Dus ze twijfelen veel meer aan zichzelf. Nou, twijfel, het wordt wel eens vergeleken met als je vuur hebt, heb je rook. Rook is geen vuur. Twijfel is geen geloof. Maar vaak waar vuur is, is ook rook. En waar geloof is, is ook twijfel. Maar ik denk dat het hier toch nog wat anders is. Want bij twijfel, nou, dan kun je de Bijbel aan de kant leggen. En je schouders ophalen. Het is zeker niet voor mij. Nou, dan twijfel je aan God, gemeente. Maar deze mensen waarvan de schrift het zoals bij die vrouw en de discipel allemaal heeft gezegd, dat er twijfelmoedigheid is. Daar wordt er in het Grieks een woord gebruikt, a prioria. Dat betekent iets van, je hebt eigenlijk geen woorden meer wat je nou moet zeggen. Dat zie je wel eens bij een sterfgeval. Alles netjes op een rijtje gehad voor die tijd, maar dan weet je het niet meer. Je zou bijna kunnen zeggen, ze zijn perplex. Dat is natuurlijk geen twijfel, gemeente. Je zit met vragen waar je geen antwoord op krijgt. En je weet wel dat God er is. Maar je weet nu ook wat je mist. Wie ze missen. Daar is blijkbaar bij die twijfelmoedigheid van zulke soorten mensen. Want ik denk dat ze tot de kring van de discipelen behoren. Laat het dan de brede kring zijn. Laat ze niet altijd zo dicht bij de Jezus hebben gestaan als de elfen die nog overgebleven zijn. Maar ze hebben zijn onderwijs ontvangen. Ze hebben niet alleen overgehoord. Ze hebben ze aan zijn voeten gezeten. Ze hebben zijn wonderen gezien. Ze hebben toegestemd dat hij de zoon van de levende God is. Maar waar is nou je hoop en je moed gebleven? Daar heb je het. Twijfelmoedigheid van zulke soort mensen, dat zit tussen hoop en vrees in. Het is niet altijd een levende hoop, gemeente. Het is geen ijdele hoop, dat is wat anders. Maar een levende hoop, dat zullen we straks ook horen. Een brandende hoop, dat is nog wat anders. Het kan soms zo onder de as liggen, dat je denkt, Heere, waar is het nu allemaal gebleven? Waar bent u? Toon dan uw macht en majesteit. En de Heer doet het niet. Ziet u wat er dan aan hapert? Nou, de liefde zal ongetwijfeld zijn, gemeente. Dat kan niet anders. Hoe ik dat weet, liefde trekt. Maar het geloof moet wel in beoefening zijn. Geloof moet ergens op gericht zijn. Geloof moet gevoed worden. Geloof, wat zo menigmaal zwak is, moet versterkt worden. En dat kan hij alleen, anders geen. Nou, daar is blijkbaar dus iets bij deze twee die onderweg zijn. Maar gebrek is. En is er een zaligmaker die volkomen zaligheid heeft. Die ontbreekt aan onze kant, hij schenkt het. Laat er dan ook gebed voor mogen zijn. Of er is geen gebed, maar hij komt. Maar wat er dan nog bij staat, gemeente, daar ging het ook even om. Hun ogen werden gehouden dat ze het niet zagen. En dat kan nou juist misschien een antwoord op uw probleem zijn. Want het is waar, hij komt en hij vraagt van de vroege morgen tot de laatste avond. Mijn zoon, mijn dochter, geef me toch uw hart. Stort voor mij uit je ganse hart. Hij vraagt door de omstandigheden, niet altijd letterlijk met woorden. Maar de avond gaat komen en de weg ligt nog voor hen. En er zijn zoveel vragen die ook bij hen leven. Hij zegt, zeg het maar tegen mij. Maar als hij nou niet direct een antwoord geeft, dan hebt u het antwoord van God. Er is blijkbaar een God die de ogen van deze wandelaars gesloten houdt. Daar moet u niet God de schuld voor geven, als u het niet ziet. Het kan zijn dat je hart tal van vragen heeft, dat je om de liefde Gods verlegen bent en je krijgt het niet. Dat ligt niet aan God. God is een overvloeiende fontein van leven, levend water. Maar het is wel het water van zijn woord. En de Heilige Geest wil dat water in uw hart brengen, als u maar die laagste plaats mag innemen. Daar stroomt die geest van Christus naartoe. En deze mensen, ze gaan vanuit dat hoge gelegen Jeruzalem naar dat 11 kilometer verderop gelegen plaatsje Emmaus. En iemand haalt ze in. Omdat ze wat vertraagd waren in hun loop. Heb je wel eens. Als u leest en je bent vertraagd aan het lezen. Heb je wel eens in een gesprek. Heeft u het ook wel eens in uw gebed. Dat je vertraagt. Dat de geest bezig is. Nou, dat zien we hier. Die man, ze kennen hem niet. God houdt hun ogen gesloten. Maar ze merken het ook niet met hun hart. Dat heb je wel. Als je kent iemand niet meer zo van naam, maar gezicht. En als je iets zegt of als zij wat vertelt. Oh ja, dat is waar. Maar hier gebeurt dat niet. Waarom niet? Nou, we zullen het zo nog zien, gemeente. Waarom duurt het bij u misschien wel jaren? Of misschien bij een ander weken voordat je nu eindelijk hem aanschouwt die een antwoord geeft op uw vragen. Nou, dat zien we gebeuren. Hoe hij dat antwoord gaat geven. Hij gaat uitvragen. Hij vraagt niet alleen maar goedemiddag, hoe gaat het? En hij loopt niet door als scheep in de nacht voorbij. Hij houdt ook zijn tred in. En hij vraagt aan hen waarom ze zo bedroefd zijn. Was dat een zegen, gemeente, als je mag weten, dat is nu het werk van die opgestaande Christus. Hij bedroeft niet, want als je droefenis hebt, is daar een oorzaak voor. Die oorzaak ligt niet aan zijn kant. Want hij is toch de trooster, heeft hij beloofd. En niet alleen maar trooster om je tranen weg te wissen. Hij is een trooster met zijn geest om uw schuld weg te nemen. Die de oorzaak is, daar moet het komen. Dat is Pasen beleven. Dat je ziet, de Heer Jezus Christus is voor mijn zonde gekomen. Hij is een volkomen zaligmaker. En daar wil hij ook bij deze discipelen. En bij u en jou. Ook als je hem niet kent. Daar wil hij naar vragen. Wat is nou de oorzaak dat u zo bedroefd bent? Wij noemen vaak gemeente de tweede oorzaak. En dan mag je dat zeggen van geliefden die ontvallen zijn, of de gezondheid die weggaat, of het werk wat tegen zit, of waar je het examen waar je zo tegenop ziet en de komende weken zo hard mee bezig bent. En zou het wel gaan? Hij zegt, vraag er dan toch bij mij om. Bij mij is raad, bij mij is sterkte. Maar ik ben ten diepste voor de oorzaak gekomen. Daarom moest ik sterven. En daarom moeten uw geliefden sterven, daarom moet u ook sterven. En sterven, dat is God ontmoeten. Jezus kon het, gemeente. Want hij heeft die schuld betaald. En die straf heeft hij weggedragen. Maar hij heeft ook het recht gekregen om wat hij verworven heeft, het eeuwige leven, om het te schenken, om het te laten verkondigen vanmorgen aan ons. Maar hij vraagt wel of er ook plaats voor is. Of bent u nu alleen maar bezet met de dingen van de tijd? Heeft dat de prioriteit? Of is het a priori geworden? Is dat niet meer het eerste? Wat is noodzakelijk, gemeente? Wat is belangrijk? Wat is aangenaam in ons leven? Jezus alleen. Een vragende Jezus. Wat ziet gij zo bedroefd? En waar spreekt u met elkaar over? Nou, dat is, gemeente, onze eerste gedachte. Nu de tweede. Want als zij, stel ik me zo voor, zo schuin naar die voor hen onbekende man heeft gesproken, is er bij hen toch wel iets van verwondering. Weet u wat dat ziet? Maar dan zijn ze verwonderd over een ander. En ze vragen zich af, hoe is dat nu mogelijk? Terwijl je in Jeruzalem bent geweest, dat was toch toen de kerk van het Oude Testament, waar heel die stad het paasfeest vierde. Anderen waren er denk ik niet. Het was toch het feest van het lam dat geslacht moest worden. En als dat nu verstoord werd door die Jezus van Nazareth, waar buiten Jeruzalem hij aan het kruis gestorven is, en je ging naar Jeruzalem toe, dan kwam je daar toch langs. Daar werd over gesproken. Hoe is dat toch mogelijk dat deze niet weet wat er gebeurd is in Jeruzalem? Nou, zo kan het wel eens zijn, gemeente, dat je bezig bent met de vragen van een ander en je verwondert waarom of gelooft hij of zij nu niet in de opgestaande Here. Ja, maar het gaat om uzelf. Hoe zou u nou die ander wel kunnen vertellen wat er echt in Jeruzalem is gebeurd? Niet maar over Jezus spreken, maar uit hem spreken. Want dat is geloven. Geloven is maar niet dat er een Jezus is, waarvan men zegt dat hij gestorven is aan een kruis voor de zonde. En dat God hem heeft opgewekt. Nou, wie is er ooit uit de doden teruggekomen, zegt men dan. Dat is wat anders. Dan ben je als het ware kritisch, niet vragend meer aan het spreken. Ben je aan het veroordelen, dat is wettisch. Maar het evangelie is dat de Heere nou komt voor mensen die met anderen en hun vragen willen helpen, onderwijs geven, maar die zelf er niet uitkomen. Hoe kan nou een blinde gaan leiden? Hoe kunnen ook deze discipelen straks in Emmaus gaan vertellen wat er in Jeruzalem is gebeurd? Hoe kunnen wij de komende week, als God het weer geeft, vertellen, het is paasfeest geweest. Hij leeft echt. Ja, maar dan zie je toch niet in de wereld. Als hij dan echt leeft, waarom gebeuren er dan al die verschrikkelijke dingen? U kent die vragen zelf, denk ik, ook wel. Nou, zo ziet u de Heer Jezus ook bij die mensen een antwoord aan het ontlokken is. En hoe hij dat dan doet, gemeente, dat is allereerst al dat hij op hun eigen woorden ingaat. Hij geeft ze de gelegenheid om onder woorden te brengen waar ze nu mee bezig zijn. En we hebben gehoord dat dat niet in de eerste plaats is van al die andere dingen. Die doen ook pijn. Daar hebben ze ook geen antwoord op. Maar het gaat hen ten diepste aangaande Jezus, die uit Nazareth is gekomen. En daar zeggen ze een paar dingen van. Allereerst hebben ze gezegd welke een profeet was. En waar ligt nou het klemtoon? Op de uitleg van het woord van hem? Dat was vroeger. Maar een profeet is niet alleen maar toekomst voorzeggen. Een profeet die stelt het verleden in het licht van het heden. En hij wijst zo de weg van de bekering naar de toekomst. Dat heeft Jezus gedaan. Bekeert u en gelooft het evangelie. En dat zouden deze mannen dus voor zichzelf moeten weten, u ook. En dat zouden ze met andere, misschien wat andere woorden, maar wel moeten zeggen. Het gaat om het profetisch woord wat hij heeft verkondigd. Hij is een profeet, maar dat zeggen ze niet. Die een profeet was. Nou, waar is dan je hoop, je moed gebleven? God heeft gesproken, wellicht ook in uw en jouw leven. Dat is onvergetelijk, want God heeft er toen het geloof bij gegeven. Maar dat is verleden tijd, zegt u. Heb ik nu niks aan. Ja, dan zegt hij net als deze mensen. Hij was een profeet. Hij is een profeet, gemeente. Hij is een levende, sprekende profeet. Hij is die hemelse hogepriester. En hij is die enige, eeuwige koning. Zie het maar, als ze dat hebben gezegd. Hij was machtig in al zijn woorden en in zijn werken. Die hebben zijn woord als het ware bevestigd. En het grote werk van zijn lijden en sterven is toch wel het duidelijkste teken dat hij heeft gezegd wat er zou komen. En dat hij ook heeft gezegd dat hij moest sterven en opstaan. Hoort u dat in hun antwoord? U kunt het in Lucas verschillende plaatsen lezen. Maar dat zeggen ze niet. Dus blijkbaar zijn er bij hen prioriteiten die nu in hun gedachten al het andere doen vergeten. Het verleden, je hoeft het niet weg te werpen. Maar het heden waar ze nu in zijn, met al hun twijfelmoedigheid en al hun vragen, ze zeggen het wel tegen hem die het antwoord is. Die de weg is, die het leven is en die hen onderwijs wil geven als ze min of meer uitgesproken zijn. Want ze spreken toch ook over verlossing van Israël. En dan moet u niet alleen denken van de Romeinen. Dat belooft de Heer niet, gemeente. Hij heeft niet in zijn woord gezegd dat u in die wereld geen verdrukking meer zult hebben. Vraag het maar aan de vervolgde kerk. Die zeggen tegen ons, vrije christenen, u hoeft niet te bidden dat wij van die macht van de boze verlost worden. Maar bidt u er wel voor dat we kracht krijgen om dat te dragen? En, het tweede, dat we de gelegenheid krijgen om over Jezus te spreken. Nou, gemeente, dat geldt dus niet alleen maar voor de vervolgde kerk. Dat geldt voor deze mensen hier op weg naar Emmaus. Dat geldt toch ook voor ons. Wij denken vaak, als de Heer mij antwoordt wat ik nou aan de Heer vraag, dan zal ik het geloven. Dat is ongeloof, gemeente. Geloof niet, eerst moet ik het zien en dan zal ik het geloven. Ik zie het niet, heren, maar ik geloof het wel. En hoe kom je aan het geloof? Nou, dat zien we hier. De Heer Jezus, als hij hen de gelegenheid heeft gegeven om dan te zeggen waar ze mee bezet zijn en wat ze ook gehoord hebben van die vrouwen, dat ze Jezus niet hebben gezien, dan komt hij met zijn antwoord. En dat is een pijnlijk antwoord. Als u echt om een antwoord vraagt, dan hoop ik ook wel eens dat u zegt, Heer, zo heb ik het niet bedoeld. Want zo is menigmaal het antwoord van God. God geeft niet altijd direct een antwoord zoals wij het wenselijk vinden. Zoals wij het hebben uitgedacht. Maar Gods gedachten zijn hoger dan deze mensen. Waarom? Nou, dat zullen we zo zeggen, gemeente. Waarom? Waartoe, gemeente, dat is het. Waar brengt ons de nood? Om te luisteren naar de zaligmaker. Naar het antwoord wat hij geeft. Is het antwoord dan niet zo welgevallig? Want laten we eerlijk zijn, als hij dan zegt, o onverstandigen, dan wijst hij wel gelijk de oorzaak aan waar het zit, blijkbaar in je verstand. Ja, maar je hebt toch een verstand gekregen? Gebruik dat, gemeente, maar je verstand moet je hart gaan regeren. Want het verstand laat altijd na de grond van het weldoen op te merken. Dat zie je niet. Je denkt het beter te weten dan God. Waarom doet God dat? Het zijn vragen van je verstand. Maar de Heer gaat dieper. Hij wil je hart, dat betekent eenvoudig, gemeente, niet altijd je gevoel. Maar je wil het vertrouwen. Hoe de weg ook gaat. Al begrijpt mijn ziel u niet, Heere. U doet goed, want u bent goed. dat antwoord? O onverstandige, en dus ook zijn hart, dat kan niet anders. Als je verstand geen leiding geeft, dan is ook je hart menigmaal maar traag. Op zichzelf niet verkeerd, gemeente. We hebben het al gezegd, om vertraging te krijgen in je denken. En ook in je hart. Om je weg en je leven te richten naar de gang van God. Maar het is al binnengekomen, denk ik. O onverstandige en trage van hart. Het heeft dus wel hun hart geraakt, dat kan toch niet anders. Geloof raakt heel je bestaan. En zeker als het uit de mond van de Heer Jezus komt, dat is niet hatelijk. Dat is liefdevol. Nou, u zou zeggen, ze hebben gesproken, laat nu het antwoord van de Heer Jezus zijn. Heb goede moed, vrees niet, ik ben het. Dat deed hij toch bij Maria Magdalena ook, waarom doet het Heer nou niet? Nou, dat is de vraag, gemeente. Wat is nou het antwoord? Waarom antwoordt de Heer nou niet terstond als wij denken, het is nu nodig, waarom niet? Nou, laten ze in denken, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus dat nou wel had gedaan. Ze hebben een zegje mogen zeggen. De Heer Jezus weet waar het op vast zit. Jij en u hebt gebeden. En dan verwacht u een antwoord. Het antwoord. En hij geeft het antwoord nog niet. Waarom niet? Nou, wat is nou daarop uw antwoord, gemeente? Waarom geeft de Heer Jezus geen antwoord? Stel je voor dat hij het wel had gedaan. Hadden ze dan begrepen waarom hij moest sterven? Ze hadden een antwoord gekregen op hun vragen. Maar de diepste vraag is toch, waarom moest God mens worden? Waarom moest de Zoon van God sterven? Voor mij. Omdat ik moet sterven. Als ik altijd maar in mijn leven altijd een antwoord krijg op de vragen die ik heb. En ik kom straks aan het einde van mijn leven. En ik heb al die weldaden gekregen. God heeft me geholpen, gezegend, nabij geweest. Antwoord op gebed als ik ziek was. Tegenspoeden weggenomen. En wat dan nog? Dat heeft de wereld ook, gemeente. Die hebben ook wel een God die helpt in hun nood. Hun noodgod. Maar de Heer Jezus is de Zoon van God. Die aan het recht van zijn vader heeft voldaan. Dat recht waar wij niet aan kunnen voldoen. U probeert het misschien ook wel. Ik kom erachter, ik kan het niet. Ik loop letterlijk vast. Ik loop dood. Nou, op dat moment, waar wij het niet meer weten, daar is de Heer Jezus toch. En hij geeft ook dan nog niet terstond altijd een antwoord. Omdat er bij de oorzaak van al die ellende, van zijn lijden en sterven, dan ook echt Pasen kunnen vieren. Dat hij de schuld uit het boek van God heeft weggedaan. Dat God geen zonde aanziet voor hen die in Christus verkoren zijn. En die bij hem schuilen. Die weten, hij is mijn hoofd en ik mag door genade zijn lichaam zijn. En als hij het uitdenkt, laat het dan goed zijn. Al is misschien mijn hart er niet altijd mee eens. Kijk, daarom zwijgt de Heer Jezus nog. Gaat hij eerst uit de schrift, dat is het middel van de genade, uitleggen dat bij hem een volheid is van genade. Dat is het antwoord wat de Heer Jezus Christus hem geeft. De catechismus doet dat ook, gemeente. Als ze vraagt, wordt wat nut ons nu de opstanding van Christus? Dan staat er niet alleen maar, hij leeft, hij leeft. Nee, hij is gestorven. Hij moest de dood ingaan. Hij heeft die dood overwonnen. Tijdelijke dood. Eeuwige dood. Uw geestelijke dood. Daar bepaalt ons catechismus ons ook bij. Maar waarom? Om dan de gerechtigheid, niet maar het aardse leven ook wel, maar om de gerechtigheid voor God mij deelachtig te maken, mij te geven, opdat u het zult ontvangen door het geloof. En dan ook in de tweede plaats mij opwekt tot het nieuwe leven. En in de derde plaats staat ook dat hij ons een zeker pand geeft van de zalige opstand die straks zal komen. Maar wel in die orde. Nou, ziet u dat de Heer Jezus dat hier doet? Waar begint hij? Bij God is begonnen in Genesis. U en ik goed geschapen. Zijn beeld gelijkvormig. God te kennen. Nogmaals, gemeente, dat is het kernwoord van de preek van vanmorgen. God te kennen. En dat zijn we kwijtgeraakt. En dan komt het antwoord, zoals ook in de tekst staat, dat ze straks hem gaan kennen. En hoe kennen? Niet alleen maar uit die heerlijke ontmoeting. Dat zal straks weer verleden tijd zijn, dan zal die weg zijn. Maar ze hem leren kennen. En dat betekent, jongens en meisjes, zoals je vader, jouw moeder heeft leren kennen, ooit lang geleden, zijn ze hoe langer hoe meer elkaar gaan leren kennen. Dat is zoals je je ouders leert kennen. Je gaat met ze om. Ze zeggen dingen die je niet altijd fijn vindt. Maar ze zeggen het voor je best wil. En ze vertellen wie de Heer voor hen is. Opdat je ook de Heer leert kennen met je hoofd en je hart. Kennen in de omgang. Dat is het gemeente. De omgang met het woord. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, Heer, dat ik u mag kennen uit het woord. En als zij dan de Heer Jezus Christus horen uitleggen dat het niet alleen maar Genesis 1 is gebleven, maar ook Genesis 3, waar gesproken wordt dat de Satan gekomen is en die heerlijke moederbelofte ze geven, dat hij zou komen om de kop van de Satan te vermorzelen. Nou, ik ben geen kenner van slangen, maar ik heb wel eens gelezen dat zelfs als een slang dood, het gif zit er nog in, kan nog een keer kwaad doen. Nou, dat gebeurt toch, gemeente. De Heer Jezus heeft de Satan overwonnen. Maar het gif van de boze, de doorwerking van de zonde is er helaas ook nog. Maar dan te kennen, hij heeft beloofd. En niet alleen in Genesis 3, gemeente, als je verder bladert en je komt bijvoorbeeld in Genesis 16 bij Abraham. Isaac kende de Heer ook al. En toen vader heeft bekendgemaakt, Isaac, je moet vandaag gaan sterven. Waarom, vader? God heeft me gezegd. En dan te kunnen sterven, gemeente, dat is toch menselijkerwijs gesproken ondoende, zowel voor vader als voor zoon. God hoeft toch geen mensenoffer? Nee. Hij is zelf het offer. Hij is het lam ten brandoffer. Dan komt in Jesaja 53 en dan sla ik al die andere stukjes over. Je zou het graag willen weten wat voor antwoord de Heer Jezus nog meer heeft gezegd. Uit de schrift, de psalmen. We zingen er met deze paasdagen van zijn lijden en zijn opstanding. Als je die psalmen kent, dan zing je in het geloof mee. Nou, zo zien we de Heer Jezus uit de schrift hen gaan onderwijzen wie hij moet zijn naar het woord van God. En dan kom ik, denk ik, gemeente, bij wat we zojuist zeiden. Als hij dat niet had gezegd, dat onderwijs uit het woord, als je met Pasen nou geen onderwijs uit de schrift zou krijgen, dan ken je de Heer maar oppervlakkig. Maar het gaat om die verdiepte kennis. Kennis in de omgang, dat hij tot je spreekt. Dat het woord, als je het leest, u aanspreekt. Het was een onderzoek niet zo lang geleden nog, van dat 60% van onze jongeren zeggen, ja, middelbare school, de Heer spreekt door het woord tot mij. Maar er is ook nog 40% die dat niet heeft. En hoe komt dat dan? Ja, is de Bijbel? Nee. Zou het soms komen dat we niet begeerig zijn om te luisteren? Nou, als je nou een discipel van de Heer wilt zijn, zoals deze twee, dan zien we dat ze dat onderwijs begeerden te ontvangen. Spreek hem niet tegen. Lees ook niet dat ze hem onderbreken of dat ze hun vragen stellen. Ze krijgen op al hun vragen een antwoord. Oh, wat is dat een zegen, gemeente. Als je de psalm mag zingen, het is een antwoord op je vraag. Als je de prediking mag horen En de Heer Jezus komt in het gewaad van zijn woord. Hij spreekt tot je, hij geeft je onderwijs. Dan ben je een leerling. En wil je dan dat het onderwijs ophoudt? Dat is onze derde gedachte nog. Ze zijn eindelijk aangekomen bij de plek van Emmaus. Ik zie een gedachte als het ware de rook uit de schoorsteeltje zo kringelen. Het is tegen de etenstijd. Moet je toch eten aan tafel hebben. Het wordt nacht zo. Moet je toch een plaats hebben om te kunnen uitrusten. Om te overdenken wat die dag allemaal gebeurd is. En die dag zullen ze zeker niet vergeten. Maar samen waren ze niet uitgekomen. Er is een derde erbij gekomen, die hem verteld heeft uit het woord. Hoe is dat oude rijmpje ook alweer? Voeg u bij de godsgezinde, want ge zult er Jezus vinden. Dan wil je toch graag meer van de Heer Jezus horen. De gegevenen van de Vader, uit de eeuwigheid gekomen, in de volheid van de tijd, ons menselijk vlees aangenomen, gestorven is, ja wat meer is, opgewekt uit de doden, overgeleverd voor onze zonde, opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. O, wat zou dat dan heerlijk zijn als er zijn die je dat onderwijs geven. Wat kan je dan beter doen? Om ze iemand eens uit te nodigen of eens op te zoeken. En deze persoon natuurlijk helemaal. Als de Heer Jezus Christus dan bij hun huis is gekomen en aanstalten maakt om verder te gaan. Het evangelie moet toch ook op andere plaatsen nog verkondigd worden. Daar wordt een sterk woord gebruikt en ze dwongen hem. Met andere woorden, ze hebben argumenten aangevoerd. Dit wordt donker en u heeft toch wellicht ook wat trek in het eten. Maar het was ten diepste om nog meer van hem te leren kennen. Ze zijn meegegaan, gemeente. Ontvangen, maaltijd bereid. En dan dat wonderlijke moment. Waarvan, als je dat probeert in te denken. Misschien heeft u wel eens een schilderij over gezien. Dat je dan die twee ziet op de Heer Jezus, die hun gast was. Maar dan de leiding neemt. Ah. Dat moet je dus weten. Dat de Heer Jezus leiding gaat nemen in je huis, in je gezin, in je gesprek, in je gedachten, in je hart. En dat hij het brood neemt. Hoef je niet altijd direct aan het avondmaal te denken. Dat kan ook al een gewone maaltijd zijn. Als je denkt, nou, dit heeft de Heer voor mij laten groeien, dan mag ik dat gaan eten. Dat je aan hem denkt in je gebed. Dat je een zegen vraagt als je het woord gaat lezen, misschien naar een dagboekje, maar dat hij de gastheer is. Wat is dat dan wonderlijk? Dat dan op dat moment, wat de Heer eerst als een deksel op hun ogen en hun hart had gelegd, dat hij het wegneemt. Dat zijn niet altijd lange momenten, gemeente. Het is soms maar kort, maar je weet, het is van de Heer. Wat je eerst niet zag, je ziet het. Weet je nog aan het begin? Met verwondering, met verbazing. Voor mij, zondares, dat u het op mij heeft gemunt. Waarom laat u mij dat zien, heren? Waarom laat u mij dat horen? Hebben ze wellicht meer gezien in het teken in zijn handen? Dat je een verdieping van de kennis gaat krijgen. Als de Heer Jezus ooit heeft aangeraakt, zoals hij dat deed bij de kinderdoop bijvoorbeeld, bij de kinderzegening, zoals wij de doop ook mogen zien. Of als je voor het eerst aan het avondmaalstafel mocht komen. Of als je voor het eerst mocht zien, dat woord ging zo voor mij open. Ik zag hem in zijn vernedering en in zijn verheerlijking. Dat is nog weer een stapje verder, gemeente. Dat is de toepassing van het werk van de geest van Christus. Maar ineens mag je het zien. Het is een kantelpunt in je leven. Het is een verandering in je denken. Het is het hartelijk vertrouwen, hoe het ook zal tegenlopen, heren. U bent de waarheid. Het is een zien met verbazing. En op dat moment zou je zeggen, was de Heer Jezus toen maar nog een poosje gebleven. Het is weg. Het is wel werkelijkheid. Je bent er zelf bij geweest. Het geloof mocht geloven. En het hart werd zo ingewonnen met het hartelijk vertrouwen. Het hart was vol van de liefde Gods. Uitgestort in je ziel, je leven. En je komt in beweging. Je knieën, handen vouwen, verwondering. Je komt in beweging. En ze zijn gegaan, teruggegaan. Oh, wat hebben ze, die weg, die ze treurend heen gegaan waren. Hebben ze dat mogen zien wat er toen is ontvlamd? Dat brandende hart, gemeente. Waar de Heer die kilheid had weggenomen. De vragen had beantwoord. Dat blijft. Dat brandend verlangen. Hem gelijkvormig te zijn. Van hem te willen spreken. Over hem te horen spreken. Door hem geleid te worden. Ziet u wel dat ze zo gegaan zijn? En zo kunt u deze tweede paasdag ingaan, gemeente. Zoals Calvijn dat zei, Heer, hier heeft u nou mijn hart. Met andere woorden, vervul het. Dat mijn leven vol mag zijn van de kennis van de levende zaligmaker. Wat is het een heerlijke paasdag voor die twee Emmausgangers geweest. Dan is de moeite niet te veel om weer terug te keren. En dan worden ze nog bevestigd ook als ze terugkomen. Als ze op de plaats zijn waar de kerk vergaderd was. En dat ze vertelden wat er onderweg gebeurd was. Dat ze mogen zeggen, en hij is van ook Simon gezien. Nou, wat een wonder, gemeente. Als je nou zo Pasen mag beleven. Pasen, de Heer Jezus te mogen kennen uit zijn woord. Dat woord heeft de Heer Jezus niet weggenomen. Zult u het openen? Zult u jij het biddend onderzoeken? En zult u het vragen? Schenkt u mij de hulp van uw geest, Heer. En mag je zo ook op deze paasdag in Gods huis zijn, in ontmoeting met anderen zijn. Dan zijn de plaatsen in Gods huis de beste plaatsen. De plaatsen achter je Bijbeltje, in alle stilte. Plaats waar de Heer tot je spreekt. Zalig die dat woord mogen horen en bewaren. Maar rampzalig als je deze paasdagen het woord zo ongesloten laat. Dicht laat, niet opent. De Heer opent het hart door zijn woord en door zijn geest. Om Jezus wil. Amen. Laten we samen bidden. Wat kan het bij tijden stil zijn, Heere, als de avond is gekomen en de nacht komt. Maar als dan in die stilte het gebed tot u wordt opgezonden, blijf bij ons, Heere. U zult het doen. Geef dat het vertrouwen mag zijn op deze tweede paasdag. U heeft het al getoond dat dat aloude woord telkens weer haar kracht heeft. Geef dat dat woord mag blijven in het onderzoeken daarvan. Want u wilt dat we daarin de zaligheid zouden zoeken en vinden. Onthoud ons uw geest toch niet, opdat we voor dwalingen bewaard zullen blijven. Ga ons met het heilicht voor. En ook al zijn die bijzondere ontmoetingen zoals toen op die weg niet altijd meer zo direct te zien, maar wel door het geloof te bewonderen dat u dezelfde blijft, dat uw woord kracht heeft, omdat het een levend woord is. Geef het, Heere, tot troost in het midden van de gemeente. Gederk eigen herder en leraar, zijn vrouw en al die arbeid die hij mag verrichten met de broeders kerkraad, opdat als gemeente en kerken bewaard zullen blijven bij uw heilig getuigenis. Het is eeuwig zeker. Laat het niet tegen ons getuigen. Maar bekeer ons, Heere, elke keer weer opnieuw. En leid ons. Geef vandaag de gelegenheid, een ontmoeting met anderen, om te spreken wat we deze dagen hebben gehoord. Laat het zijn met verwondering, wat ook de wereld u zal mogen kennen. En neem ons in uw hoede. Wij vragen het u, tot eer van uw heilige naam en tot zegen en zaligheid voor onze zielen. Om Jezus wil. Amen. We zingen onze slotzang gemeente het eerste vers van 49. Gij volken hoort waar gij in de wereld woont. 49 vers 1. Met een binnen het hart de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.